Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Winterstilte. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In aflevering 77 las ik voor het eerst voor uit Winterstilte. Het is een poging tot een roman die ik heb geschreven voor NaNoWriMo, de National Novel Writing Month. Het is het liefdesverhaal van Maya en Yukio, die opgroeien in een dorpje in Engeland en later zullen verhuizen naar Londen. De een wil constant vooruit en de ander wil eigenlijk niets liever dan in het verleden blijven. Op hun pad komen ze genoeg hindernissen tegen die ze steeds weer moeten overkomen. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Maya en Yukio samen zijn opgegroeid en hebben we vanuit beide perspectieven beleefd hoe Aurora, het zusje van Yukio, in een ravijn stortte. We hebben gelezen hoe de rouw van Yukio het koppel uit elkaar dreef, hoe ze hun studies volbrachten en hoe ze weer bij elkaar kwamen. Het is een tijd van geluk en vrede en ze besluiten om samen naar Londen te verhuizen. Wat hen daar allemaal te wachten staat is nog maar de vraag. Dit is Winterstilte. Winterstilte. Tijdens het zoeken naar een baan komt Maya er al snel achter dat je zelf met een master in je zak onderaan de voedselketen start. Uiteindelijk vindt ze een plek bij het hoofdkantoor van een energieleverancier. Ze krijgt een proefperiode van 4 maanden, in de vorm van een betaalde stage. Maar haar leidinggevende vertelt haar met een knipoog dat er weinig mis kan gaan, tenzij ze eigenhandig de aandelen met 10% laat zakken. Maar dat was in de hele geschiedenis van het bedrijf nog niemand gelukt. Yukio werkt vooralsnog in de lokale supermarkt. Bij het sollicitatiegesprek had Yukio een pak aangetrokken. De baas had even zijn wenkbrauwen opgetrokken, maar leek geen zin te hebben het aan te kaarten. Hij ging met zijn luie ogen over zijn papier heen en schoot in de lach. Mijn god, jongen. Wat doet iemand met een master in de geesteswetenschappen bij een supermarkt in dit gehucht van een dorp? Hebben ze jouw brein niet nodig op een iets, hoe zeg ik dat, meer intellectuele plek? Als jij hier vakken gaat vullen, sterven die breincellen van je alleen maar af. Hoewel Yukio wist dat hier ergens een compliment in verscholen lag, was het lastig zijn vriendelijke glimlach vast te houden. Ik heb helaas nog geen werk kunnen vinden, meneer, maar ik heb wel gewoon brood nodig, zei hij. U moet niet te lang over deze woordgrap nadenken, lieve lezer, want in het Engels klopt hij natuurlijk voor geen meter. En het was dan ook niet Yukio die hem verzon. In de realiteit zei hij gewoon bloedserieus dat hij geld nodig had. Uiteraard had de man hierop geen weerwoord. Hij gaf toe dat het hem pijn deed hem te moeten aannemen, maar het was niet anders. Hij kon de dag erna meteen beginnen. Uiteindelijk lukt het Maya en Yukio, na bijna een vol jaar te hebben gewerkt en met een beetje financiële hulp van hun ouders, een klein huisje te vinden in een buitenwijk ten noorden van Londen. Wanneer Yukio de laatste spullen uit het ouderlijk huis in de verhuiswagen heeft geladen, zijn ouders gedag heeft gezegd en op het moment staat te vertrekken, komt zijn moeder naar buiten gerend met in haar hand een klein fotolijstje. Je bent wat vergeten, zegt Chiyoko als ze eenmaal bij hem is. Ze reikt de lijst hem aan. Op de foto staan een 6-jarige Aurora en een 12-jarige Yukio, schouder aan schouder breed te lachen. Hij kan het moment zich nog goed herinneren. Op alle andere foto's van die dag staan ze met een gek gezicht afgebeeld. Jullie deden er alles aan om mijn foto's te saboteren, zei Chiyoko. Maar ik heb er toch eentje weten te schieten. Hij is van jou. Yukio staart naar zijn zusje. Normaal gesproken zou er bij een lach als die van haar niets dan vreugde van de foto afspatten, maar nu heeft haar lach iets triests gekregen, als een verwelkte roos in een bloemenveld. Bedankt, zegt hij, maar het hoeft niet. Het is jouw foto. Je moet haar niet vergeten, Yukio. Hij tikt tegen de zijkant van zijn hoofd. Het zit allemaal hier. Zeker weten? Beloofd. Hij drukt een kus op haar voorhoofd en stapt in de verhuiswagen. Na nog een laatste keer uit het raam te hebben gezwaaid, drukt hij het gaspedaal in en laat het dorp achter zich. Een maand nadat ze in het huis zijn ingetrokken, komt Maya na een werkdag thuis met een klein boompje in haar handen. Yukio kijkt op van zijn boek. Wat heb jij nou? Ik ga een boom planten.
Een boom?
In de tuin.
Dat snap ik, maar waarom?
Ik vind het wel iets hebben. We groeien op met die boom.
Yukio knikt. Oké, we planten een boom.
Een half uur later staan ze met de armen om elkaar heen geslagen te kijken naar het kleine boompje, alsof het hun eigen kind is.
Die staat, zegt Yukio, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt.
Een begin, fluistert Maya. Haar ogen fonkelen. Die avond is het stil in huis. Ze horen niets dan het tikken van Maya op haar toetsenbord en het omslaan van de pagina's van Yukio's boek. Na een tijdje kijkt Maya op van haar laptop en staart naar Yukio. Dagenlang doet hij niets anders dan boeken lezen en gedichten schrijven en er lijkt geen haar op zijn hoofd te zijn die eraan denkt werk te zoeken. Hij zit daar maar op die bank zonder een hand uit te steken.
Yukio, je moet wat gaan doen, zegt ze.
Hoe bedoel je?
Je kunt niet de rest van je jaar op je kont blijven zitten. Daar word je veel te snel grijs van. Ik verdiende mijn eentje ook niet genoeg voor ons beiden.
Wat zou ik moeten doen?
Hij kijkt niet op van zijn boek.
Gewoon iets. Anders vergeet je hoe de wereld buiten je huis eruit ziet. Zo kan een mens niet functioneren. Is er echt niets dat je jezelf graag ziet doen?
Ik denk graag na.
Over wat?
Van alles.
Ja, daar schieten we niet mee op.
Dat bedoel ik.
Ik begin het gevoel te krijgen dat je je karakter de schuld geeft om niets te hoeven doen.
Nu pas gaat zijn boek dicht en kijkt hij haar aan.
Waar slaat dat nou op?
Het is gewoon dat ik elke dag van de week druk bezig ben om geld bij elkaar te sprokkelen, terwijl jij thuis zit te lezen.
Ik zorg toch voor het huis?
Dat is zo, maar ik denk dat er nog genoeg tijd over is om er een baan naast te hebben. Ik wil niet dat je langzaam verslijt.
Yukio zucht.
Je hebt gelijk. Ik ga werk zoeken.
Het laatste woord lijkt gezegd. Yukio keert terug naar zijn boek, terwijl Maya verder typt. Na een uur stilte begint er een belletje te rinkelen in haar hoofd. Ineens weet ze precies wat Yukio moet gaan doen en ze vraagt zich af hoe het in godsnaam mogelijk is dat ze daar nooit eerder op is gekomen.
Yukio, ik heb het.
Wat?
Ik heb het.
Wat heb je?
Jij houdt al zo van boeken?
Echt, ik ben zwaar teleurgesteld in ons dat we er nooit eerder op zijn gekomen.
Je maakt me zenuwachtig. Vertel nou.
Een boekhandel. Even kijkt Yukio haar aan alsof ze gek geworden is. Dan fronst hij zijn wenkbrauwen, richt zijn blik naar het plafond, laat als een wijnproever de gedachten door zijn hoofd spoelen.
Je bent een genie, zegt hij uiteindelijk.
Weet ik. Ik weet alleen niks van ondernemen. We weten ondertussen dat jij niks bent zonder mij en andersom ook. Jij zorgt voor de boeken en het denkwerk, ik doe de economie en het management.
Heb je daar tijd voor?
Als ik jou daarmee aan het werk krijg wel. Als twee kleine kinderen die net het plan hebben gesmeed een boomhut te bouwen, zitten ze naar elkaar te lachen.
Ik had nooit gedacht dat die woorden nog eens uit mijn mond zouden komen, zegt Yukio.
Welke woorden?
Dat ik iets begin.
Ik realiseer me dat de vaart er een beetje uit begint te raken, lieve lezer. Alhoewel, wellicht voelt dat voor u helemaal niet zo, maar ik vind zelf dat er wel weer eens iets mag gebeuren. Al moet ik zeggen dat die laatste scène me wel goede hoop heeft gegeven. Het begint nu ergens op te lijken. Ze hebben hun huis, de boom is geplant en allebei lijken ze een leven op te gaan bouwen. Er staat ons nog veel te wachten. En ook weten we dat het ergens een keertje mis zal moeten gaan. Anders wordt dit voor mij geen leuk boek om te schrijven en voor u geen leuk boek om te lezen. Maar zoiets heb ik volgens mij al eerder tegen u gezegd. Ik val in herhaling. Nu al. En we moeten nog zo lang. We zullen de komende pagina's een klein beetje vaart maken en met kleine sprongen door het verhaal gaan, gezeid gewaarschuwd. Het gaat hier om enkele incidenten die zich spreiden over de loop van 3 jaar sinds ze in een nieuw huis wonen. Kleine incidenten die op zichzelf staand niet heel dramatisch zijn, maar uiteindelijk allemaal bijdragen aan het einde van dit hoofdstuk.
Wat vindt u er trouwens van dat ik de hele tijd het verhaal onderbreek?
Niet dat u daar echt antwoord op kunt geven, natuurlijk.
Tenminste, u kunt er wel antwoord op geven, maar u zult daar in dit boek geen profijt van hebben.
Als u zegt dat u het vervelend vindt, kan ik het niet ineens een stuk minder doen, want het boek is al geschreven. Terwijl u dit leest, is het einde stiekem ook al geschreven, al heb ik op het moment dat ik dit schrijf nog geen idee hoe ik dit boek ga sluiten. Natuurlijk zijn er een paar scenario's die me wel aanstaan,
maar het verloop van de gebeurtenissen zullen het uiteindelijke einde bepalen. Ik ben oprecht benieuwd. Ach, ik vul mijn roman met postmodern gezwets. Daarvoor heeft u dit boek niet gekocht, lijkt me. Laten we snel verder gaan waar we gebleven waren. Want het begint ernaar uit te zien dat dit hoofdstuk misschien zelfs langer gaat worden dan het vorige. Waar waren we ook alweer? Juist, ja. Yukio begint zijn boekhandel en Maya timmert aan haar pad naar grootheid. Daar gaan we. In sprongetjes, zoals ik heb gezegd. Veel plezier, lieve lezer. Het is zomer en langzaamaan begint hun leven een vaste vorm te krijgen. Na 2 maanden lijkt Maya haar werkritme gevonden te hebben. Ze staat om 7:30 op, gaat naar haar werk, spendeert daar 8 uur, komt thuis, propt het eten dat Yukio gemaakt heeft naar binnen, werkt nog 2 uur eigenhandig door en werkt daarnaast ook nog eens mee aan de zakelijke kant van Yukio's boekhandel. Haar ijver is haar baas opgevallen. Op sommige dagen fluistert hij haar toe dat ze binnen 5 jaar makkelijk kan promoveren als ze zo doorgaat. Yukio rommelt rustig met zijn boekhandel. Niet chaotisch rommelen, maar vrolijk en beheerst rommelen. Zoals je kunt rommelen met oude nostalgische spullen in een schuur. Hij moet toegeven dat het tegen alle verwachtingen in goed voelt. Bezig zijn, iets nieuws beginnen. 'S Ochtends bij het opstaan merkt hij dat hij sneller zijn bed uitkomt. Dat hij het liefst zo snel mogelijk zijn ontbijt verorbert om verder te werken aan zijn project. Langzaam begint hij Maya's liefde voor nieuwe dingen te snappen. Het vooruitzicht op iets moois wuift de grijstinten van het bestaan weg. Zijn winkel is niet per se groot, maar wel lang en diep. Bij het binnenkomen rinkelt er een belletje en het is vanuit de deuropening onmogelijk de achterkant van de winkel te zien. Met een beetje geluk maakt het de klanten nieuwsgierig en gaan ze op een ontdekkingsreis door het doolhof van oude boekenkasten dat hij achterin voor ze heeft ontworpen. Hoewel waarschijnlijk de nieuwe, net uitgekomen boeken die hij voorin heeft gelegd het best zullen verkopen, is hij pas echt trots op het doolhof van boekenkasten dat hij achterin de winkel heeft uitgestald. Het heeft hem flink wat tijd en geld gekost om antieke literatuur te vinden bij andere antiquariaten en particulieren. Als hij warm werd van het boek, als zijn vingers begonnen te tintelen bij de aanraking met het oude papier waar namen als James Joyce, William Shakespeare en Charles Dickens op stonden, kocht hij het. Zo ontstond er in zijn boekhandel een bibliotheek waar hij verliefd op begon te raken. Daarnaast deden de boekenkasten hem een belofte. Als het goed gaat met je handel, worden wij nog mooier. Na 3 maanden is zijn winkel eindelijk geopend en verkoopt hij zijn eerste boek. Bij ieder boek dat over de toonbank gaat, welt zijn borst weer op. Maar hij kan nooit een pijnlijke steek in zijn hart onderdrukken wanneer een klant met een prachtig antiek boek onder zijn arm de winkel verlaat. "Je wilt toch geld verdienen?" vraagt Maya aan hem als hij dat aan haar bekent. "Maar die boeken zijn zo mooi." Ze lacht. "Als we met pensioen zijn, als jij een fortuin hebt verdiend met je antieke boeken en ik de wereld heb veranderd, kopen we een huis dat jij helemaal vol mag proppen met oude, stoffige literatuur. Dan kunnen we samen verslijten en als grijze muisjes sterven. Daar hou ik je aan." En zo brengen zij hun dagen door. Dat was Winterstilte. We lezen in vogelvlucht hoe de tijd voorbij vliegt. En er gebeurt een hoop. Ze zoeken werk, kopen na een jaar een huisje en Yukio krijgt van zijn moeder een foto van Aurora aangeboden waar hij voor bedankt. Volgens hem zitten de herinneringen allemaal in zijn hoofd. Eenmaal thuis plant Maya een boom in de tuin, wat voor haar symbool staat voor het begin van een nieuw leven. Samen verzinnen ze dat Yukio ook wat moet gaan doen en natuurlijk wordt dat het runnen van een boekhandel, waar hij waarachtig ook ineens zin in begint te krijgen. De dingen die we in deze aflevering hebben gelezen zijn niet bijzonder spannend. En ik wil geen valse beloftes maken, maar toen ik het schreef bedoelde ik dit alles als opzet voor wat er allemaal komen gaat. Het tweede deel van het verhaal heet niet voor niets De Val. Maar goed, bij die val komen we vanzelf.
Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.